Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We staan er vanmiddag bij stil, gemeente, dat de Heere God met ontfermende ogen op zijn kind en op zijn knecht Elia neerziet. Elia, die momenten van zwakte en uitputting kent en de Heere God laat hem niet vallen. We gaan daarvan zingen met Psalm 103, daarvan vers 1. Loof, loof de Heere mijn ziel met alle krachten, verhef zijn naam. En ook vers 7, hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten. Vers 1 en 7 van Psalm 103. De Bijbel gaan openen, gaan we zingen dat de Bijbel het waard is dat we daar goed op letten, daar acht op geven. Dat zingen we met woorden uit Psalm 33 en daarvan het tweede vers. Want het woord des Heren, het richtsnoer van zijn daan, is volmaakt rechtvaardig en al onze achting waardig. Het tweede vers van Psalm 33 zingen we ter voorbereiding op de opening van de schrift en ter opening van ons hart, dat we ook vragen in het gebed. Maar het is ook een antwoord op het belijden van ons geloof. En dat doen we vanmiddag ook in hartelijke verbondenheid met de kerk van de eeuwen. En we belijden ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u en jij spreken met mij in zijn, haar hart deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Dat we met elkaar de Bijbel openen, bidden we samen om de komst en de werking van de Heilige Geest, zodat we straks niet alleen een open Bijbel hebben, maar ook een ontvankelijk hart. Laten we samen bidden. Heere, het is op zijn plek om uw naam in de eerste plaats te loven en te danken. Dat het aan ons jongeren en ouderen is gegeven op deze zondagmiddag hier samen te komen in de kerk. En dat er ons geen strobreed in de weg is gelegd. Dat we nergens bang voor hebben te zijn geweest. Om hier naartoe te gaan, om hier te zijn. Ons leven staat wat dat betreft niet op het spel. Er zijn geen openlijke tegenstanders die ons het leven willen benemen. Daarmee is niet gezegd dat ons leven niet op het spel staat als we hier in de kerk zitten. Want wat dat betreft zijn we hier aan de ene kant in de schuilplaats bij u, maar ook op gevaarlijk terrein. Want het is hier niet toegestaan dat we blijven die we zijn. Omdat u onze God bent. En we hebben het gezongen dat het woord dat we in onze eigen taal kunnen lezen, dat is onze achting waard. Want de Bijbel, dat is uw woord en dat is rechtvaardig. Dus de Bijbel die we lezen in onze eigen taal, waar we niet alles van begrijpen, dat woord van u, dat laat ons niet zoals we zijn. En Heere, geef dat we daarvan doordrongen worden, ook vanmiddag als we de Bijbel lezen en de verkondiging tot ons komt, dat dat woord wat met ons doet en wij wat met dat woord doen. Heilige Geest, wilt u ons daarbij helpen, want er zitten allerlei stoorzenders in ons. En binnen de kortste keren zijn we buiten de kerk met onze gedachten. En daarom, Heilige Geest, we bidden u, wilt u ons binden aan het Bijbelse woord. En Heilige Geest, wilt u dat woord dat tot ons komt bij ons in ons leven laten komen, zodat het ons vernieuwt, dat het ons op de maat snijdt van uw genade. En dat we erdoor op u, Heere Jezus, gaan lijken. En dan weet u wat we nodig hebben, ieder van ons. Zo verschillend als dat we zijn, u hebt voor ieder van ons een woord, Heere, want u bent een rijk God. En u weet als kenner van ons leven wat op dit moment noodzakelijk is dat we weten. Heilige Geest, wilt u er dan ook voor zorgen dat die woorden en die gedachten en die zinnen bij ons blijven hangen, waardoor we dichter aan u verbonden raken. Heere, we danken u dat we hier mogen zijn. Het is een week later geworden. Vorige week zondag. Toen hebt u ons als gemeente verblijd, niet alleen met het hoorbare evangelie, maar ook met het zichtbare evangelie van brood en wijn. Daar heeft u uw kinderen ontmoet aan de tafel. Daar hebt u de zegels van uw genade tastbaar en proefbaar uitgedeeld. En u weet wat dat met ons heeft gedaan. Misschien hebben we wel de intimiteit van de genade en van het kindschap beleefd in ons hart. En dat we er vorige week zondag al tegenop zagen dat het maandag zou worden. Omdat we de hoogtepunt van uw liefde dat we in ons hart hebben beleefd wilden koesteren. En u weet, Heere, als geen ander, en wij weten het zelf ook, hoe het in de achterliggende dagen is gegaan. Of we op de berg zijn gebleven, waar we Jezus en Jezus alleen zagen, of dat we al wat afgedaald zijn. Misschien wel in het dal terecht zijn gekomen. We danken u, Heere, dat u een God bent die niet alleen ons hart verrukt, zoals we zongen met Psalm 92. Ons volmaakt met uzelf. Maar dat u die God ook bent die ons mensen weer weet op te zoeken als we zijn leeggelopen. Als dat hart niet kon vasthouden wat u schonk. En Heere, wij bidden u, zou u vanmiddag ons tegemoet willen komen en misschien ons willen aanstoten zoals de engel Elia aanstoten en hem wees op water en een koek in de woestijn. Wil ons gedenken, Heere, een week na de avondmaalbediening. Met de lof en de dank, maar ook met de aanklachten in ons hart. We leggen het voor u neer en wij bidden u, wil ieder van ons gedenken. Ook de gemeente thuis. Open ons hart en open het woord voor ons hart. En Heilige Geest, wil u het bij ons thuis brengen. In de kern van ons bestaan. Opdat we u zullen prijzen. En we aangegord met uw kracht verder gaan, uw toekomst tegemoet. Hoor ons gebed. Allerminst omdat we daar recht op hebben. Want Heere, wat hebt u een werk aan ons en wat stellen wij uw geduld vaak op de proef. Hoor ons dan ook omwille van hem wiens dood en leven we vorige week hebben herdacht bij brood en beker. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar lezen uit 1 Koningen 19. De schriftlezing is ook de tekstlezing voor de bediening van het woord vanmiddag. We lezen met elkaar de versen 1 tot en met 8 uit 1 Koningen 19. Het woord van God komt in de volgende bewoordingen tot ons. Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij hen allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen, de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba dat aan Juda toebehoort en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei, het is genoeg. Neem nu mijn leven, Heere, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen. En zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem, sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heere kwam voor de tweede maal, raakte hem aan en zei, sta op, eet, want de weg zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God, de Horeb. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, we hebben met elkaar gelezen van een Elia die het niet meer ziet zitten, zouden we vandaag zeggen. Daar zingen we ook een psalm van. Psalm 142. En daarvan vers 2, als mij geen hulp of uitkomst bleek, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Dat geldt Elia, dat geldt een kind en knecht van de Heere vandaag de dag nog steeds. De Heere vergeet zijn kinderen niet. We zingen de versen 2, 3, 4 en 5 van Psalm 142. We mogen eerst onze gaven geven, gemeente. De eerste collect is voor woord en daad. De tweede collecte is bestemd voor het college van kerkrentmeesters. En de derde collecte is bestemd voor het kerkgebouw. Hartelijk aanbevolen. We zingen de versen 2, 3, 4 en 5 van Psalm 142. Thank you. Gemeente, zoals gezegd is de schriftlezing ook het uitgangspunt voor de woordbediening. Ik schreef als thema boven de preek Gods onvermoeibare trouw voor zijn vermoeide knecht. Gods onvermoeibare trouw voor zijn vermoeide knecht. Misschien zijn er onder ons die het herkennen dat je in juli de schooldeur achter je dicht trok en je dacht, ja, daar beginnen we met 6-7 weken zomervakantie. En er stond al heel wat op de rol. De eerste week zou je je vakantiebaantje erop nahouden om nog wat te sparen voor het zomerkamp. Met 3 vriendinnen had je ingeschreven om met een kamp een paar weken naar Oostenrijk te gaan. Het programma zag er heel veelbelovend uit. Sportieve activiteiten, inspanning, ontspanning en bezinning. Vooral de gesprekken 's avonds. Mooi, hè, als je het dan echt over alles kan hebben. Van heel lollig tot heel diep serieus. En heel persoonlijk. En ja, je weet eigenlijk niet goed wat het is, maar de Bijbelstudies die je dan met elkaar doet, dat is toch anders dan dat je dat op catechisatie doet. Of op school. Of op de vereniging. Het is heel anders. Ja, een andere setting natuurlijk. Vakantie, buitenland, een leuke groep. Het zijn allemaal dingen die dan een rol spelen. Maar ja, in elke vakantie komt een eind. En als je terugkijkt na de vakantie, dan kan je zeggen, het was een spetterende vakantie. Geen spetterregen gehad, een heel goede sfeer, geweldig. Maar het was wel knap schakelen toen je thuis kwam. Want thuis, daar was alles nog precies eender dan die 2 weken daarvoor. En ik weet niet wat je dan hebt, maar misschien herken je het wel dat je zegt, ja, ik heb toch een beetje een bleu gevoel. Wat je al wist, dat je de fijne sfeer die je tijdens kamp hebt, als je 's avonds zo wat in de bergen zit te turen en met elkaar het donker ziet worden, die diepgaande gesprekken en al dat mooie van de vakantie, dat kan je nou niet vasthouden. Met elkaar op vakantie in Oostenrijk, dat, ja, dat is toch wat anders dan dat je thuis bent. Even een vraag, het is misschien een open deur, maar toch even een vraag. Zou je nou kunnen bedenken wie een constante factor zou kunnen wezen? Of je nou in Oostenrijk bent of dat je thuis bent? Een constante factor. Misschien moeten we het eens aan Elia vragen. Of hij een antwoord heeft op onze vraag. Zeg Elia, zou jij ons nou eens kunnen vertellen wie er een constante factor in jouw leven is, waar jij ook bent? Gemeente, de mensen in zijn omgeving, die zullen het hebben gezegd, je snapt niet hoe die het volhoudt. Wat heeft die man een conditie, zowel fysiek, maar ook mentaal. Om met het laatste te beginnen, Elia durfde het toch maar wel aan, hè, om tegen koning Ahab te zeggen dat hij godsdienstig gezien er een grote bende van maakte in zijn leven. Hij durfde het toch maar aan om de koning van Israël de voet dwars te zetten. En hem te wijzen op de verantwoordelijkheid die hij liet liggen. Hij had de taak om Israël als volk van het verbond bij het woord van het verbond te houden. Maar dat lapte hij allemaal aan zijn laarzen. Wie zei het anders tegen hem, tegen Ahab, dan Elia? En gemeente, wat moet Elia geen enorme stress hebben gehad? toen hij daar op de top van de Karmel stond. Hij in zijn uppie tegenover die honderden Baalpriesters. En we hebben toch niet zoveel fantasie nodig, denk ik, om erin mee te voelen dat Elia innerlijk gespannen is geweest als een snaar toen hij aan de beurt was. Toen hij zag dat de Baalpriesters het bloed van de armen stonden te vegen en dat ze tot hun spijt hun God niet aan het praten kregen. En toen was het de beurt van Elia. Om dan op de God van je heil te vertrouwen. Terwijl Baal niet thuis geeft. Gemeente, we kennen de geschiedenis. Het vuur viel uit de hemel. En het volk heeft als uit één mond geroepen: Yahweh is God. Nou, dat moet de profeet een innerlijke boost hebben gegeven om verder te gaan als profeet in de naam van de Heere. Zo zijn er van die punten in je leven. Misschien als u even een moment zou nemen om terug te kijken in je eigen leven, dat je zegt, er zijn onvergetelijke momenten in mijn leven aan te geven waarin ik zo heel intiem met God ben geweest. Ik moest zelf denken onder andere aan de dag van mijn openbare geloofsbelijdenis. En misschien is dat voor meerdere herkenbaar. Na een seizoen belijdeniscategorisatie dan de dag van je ja-woord. Ik denk dat er meerdere onder ons zullen zijn die zeggen, dat is voor mij als onder een open hemel geweest die dag. En wat ik toen heb beleefd, dat zou ik nou graag in een doosje hebben willen stoppen. Om op andere momenten in mijn leven dat doosje weer eens tevoorschijn te halen. En dat gevoel van intense dank en verwondering weer uit dat doosje te halen. Zodat ik weer hetzelfde beleefde als op de dag van mijn ja-woord. Ja, zo werkt het niet, hè? Als God ons hart verrukt, zoals we zongen met Psalm 92. Dan is dat een moment, dan is dat een periode. Maar dat doen we niet in een doosje. En misschien is dat maar goed ook. Want anders gingen we misschien aan de haal met het doosje. En zou God onze stem niet meer horen? Zou dat gevaar niet op de loer liggen, gemeente? Dus geestelijk heeft Elia zich enorm ingespannen. Maar ook lichamelijk, als je eventjes de geschiedenis na zou lezen. Een stier slachten. Nou, daar zal hij best hulp bij hebben gehad. En daarna al die profeten afslachten, ook dat, hè? Dat is niet alleen fysiek, maar ook mentaal zwaar geweest voor Elia. Ik laat dat verder rusten, maar gemeente, je moet je eens even voorstellen dat je betrokken bent geweest bij een bloedbad. En dan nog voor de Agab uitlopen, richting Israël, ook dat nog. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan is het niet vreemd, gemeente, dat we Elia tegenkomen dat de rek eruit is. Als mensen u en jou bezig zien met 60 tot 80 uren werk in de week, dan zeggen ze tegen je, pas op, kijk uit. Straks val je nog om. En dan zijn we geneigd om te zeggen, komt goed, ik zal op mijn grenzen letten. Maar dat zeggen, dat gaat wel, maar het doen, dat is lastiger. Als je zo eens naar Elia kijkt, gemeente, dan zeg je, wat een conditie heeft die man. Wat een stabiele man is dat toch geweest. Hij bruist van energie, wat een adrenaline. Maar nu ook geloofsmatig, we zouden zeggen, wat een eikenboom van het geloof. Daar kunnen de profeten die door Obadja zijn verstopt nog een voorbeeld aan nemen. Gemeente, ik draai de camera weg van Elia En we zoomen in op het paleis in Jezreel. En daar komt Agab thuis. Mooie gemeente dat Agab tegen zijn vrouw zegt: nou moet je toch eens horen wat de God van Israël heeft gedaan. Ja, ik zeg het bewust zo, gemeente, omdat u zal zeggen, dat zegt hij helemaal niet. Er staat inderdaad heel wat anders. Agab die gaat niet vertellen wat de Heere God allemaal heeft gedaan. Maar hij gaat vertellen wat Elia heeft gedaan. En hij vertelt niet dat Baal het zwijgen ertoe deed. Hij vertelt niet wat de Heere heeft gedaan. Hij zegt niet: vrouw Izebel, ik heb nou het bewijs gezien en gehoord, we moeten op onze schreden terugkeren. Waar we altijd achteraan gelopen hebben, daar moeten we mee kappen. Want het is niks, het is lucht, het is leeg. Dat zou je verwachten. Dat zou je hopen. Maar kijk eens naar de reactie van Izebel, gemeente, die zou zeggen: nou, die vrouw die legt haar hoofd in de schoot. Ze komt in de schuld. En ze zal zeggen: na zoveel gunstbewijzen, Heere, vergeef mijn zware schuld die mij met schrik vervult, bewijs me toch genade. En je eist ervan, gemeente, als je de reactie van deze vrouw ziet en je kijkt ook eens naar je eigen leven. Want ze zet de hakken in het zand. Ze zet zich schrap. En ze zweert bij de goden. Gemeente, ik vind dat aan de ene kant heel ironisch, hè, dat de Bijbelschrijver dat hier heeft opgeschreven. De goden die boe nog ba hebben gezegd, daar zweert ze bij. De God die blijkbaar niet bestaat. Gemeente, ik vind het aan de ene kant ironisch, maar aan de andere kant ook heel aangrijpend. Ik bedoel, hoe kunnen wij mensen soms vasthouden aan ideeën waarvan blijkt dat het lucht is? Ondanks alle signalen die de levende God heeft afgegeven, houdt een mens zich soms vast aan eigen ideeën. Kijk eens hier bij Izebel. Het valt me weer op, gemeente, en het is wat we wellicht al lang weten. Er gebeurt wat. Op de momenten dat God contact met u en jou en met mij legt, dan gebeurt er wat. Het is of verbreking van ons hart en belijden van schuld, of verzet. Verzet dat uitgroeit naar verharding. Dat is vaak de route, hè? Eerst verzet en dan groeit er eelt om de ziel. Maar gemeente, ik vind het wel aangrijpend als je tot je door laat dringen waar dat op uit moet lopen. Waar eindigt Izebel? Met haar gezicht op straat. Ze wordt het paleisraam uitgegooid en ze valt dood op straat. Sterven met verzet richting God, dat eindigt in de hel. Izebel die zweert bij haar goden de dood van Elia. En nu zouden wij denken, ze stuurt een sniper, een sluipschutter, op Elia af om hem uit de weg te ruimen. Maar dat gebeurt niet. Ze stuurt een bode. Ze stuurt een bode naar Elia om te zeggen dat hij moet maken dat hij wegkomt. Daar komt het eigenlijk op neer. En daar zal ook achter zitten niet alleen de voorzienigheid van God, gemeente. God heeft nog werk voor zijn knecht. Maar daar zit ook achter dat Izebel wel aanvoelt. Ik moet voorzichtig met die Elia omgaan, want op de Karmel heeft het volk gezien wie die is. En als ik nu deze profeet aanpak, dan verspeel ik de sympathie van het volk. Ze stuurt een bode. En gemeente, in de grondtaal staat dan voor bode precies hetzelfde woord als voor engel. De engel door wie Elia straks wordt wakker geschud. Wat dat betreft krijgt Elia dus te maken met twee verschillende boden. Een onheilsbode van Izebel en een heilsbode van de Heere God. Elia krijgt zijn doodsvonnis uit handen van Izebel. Als we nou de geschiedenis verder niet hadden gekend, hoe hadden jullie nou gedacht, jongens en meisjes, dat Elia daar zou op reageren, als je weet hoe hij dat in het verleden heeft gedaan? Wat hadden jullie nou verwacht hoe hij hier zou op reageren? Nou, we kennen hem, hè, als de man van bidden. Hij bad en de hemel ging dicht, er kwam geen druppel water meer. En je zou verwachten, deze geloofseikenboom, die gaat op dit moment, terwijl die doodsvonnis uit de handen van die zeebel krijgt, gaat hij weer op de knieën en dat hij zegt, Heere, waarheen leidt uw weg? Ik zet mijn treden in uw spoor, dat zouden we verwachten. Maar dat gebeurt nu niet. Hij bidt niet, hij vraagt niet om de weg, hij neemt nu zelf een besluit. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, tjonge, hij laat een geloofsteek vallen. Wat een slordigheid, wat een ontrouw aan zijn roeping. En toch, gemeente, je verplaatsend in deze man, ben je voorzichtig met je kritiek. Hoewel, hij krijgt wel kritiek. Want als hij straks bij de Horeb is, dan zegt de Heere God tegen hem, wat doe je hier eigenlijk? Oftewel, ik heb toch niet gezegd dat je hier naartoe moest gaan? Dus de Heere geeft wel impliciet kritiek op de stappen die Elia nu doet. Hij pakt zijn biezen en hij maakt dat hij wegkomt uit Jezreel, ver weg bij Izebel vandaan. Zo ver mogelijk bij de lange arm vandaan. En gemeente, dan lezen we dat hij doorreist tot naar het uiterste zuiden van Juda. Hij gaat dus dwars door het Tweestammenrijk heen, waar koning Jozefat is. Hij denkt ook niet, als ik nou maar net over de grens ben, dan ben ik wel veilig. Want hij weet dat Jozefat het goed kan vinden met zijn noordelijke buurman Agab. Dus vandaar dat hij naar het uiterste zuiden gaat, naar Beersheba. Dat is een plek met een geschiedenis. Abraham kende die plek al en Ismaël niet te vergeten. Want dat is de plek geweest waar de Heere God voor water zorgde voor Izebel toen hij daar met zijn moeder door de woestijn dwaalde. Beersheba is ook de plek waar Jacob heen vluchtte toen hij op reis was, op de vlucht was richting oom Laban. Elia is op de vlucht. We hebben hier te maken dus met een mens. Mooi, hè, dat de apostel Jacobus van Elia zegt dat het een man is van gelijke bewegingen als wij. Wij zijn geneigd om te zeggen, Elia is een geloofsheld. En misschien moeten we dat toch maar niet meer zeggen, gemeente. God houdt er geen helden op na. U zegt, ja, maar dan heel die lijst in Hebreeën 11. Dat zijn toch allemaal geloofsheiligen? Ja, maar nou zeggen we net wat anders. Het zijn wel heiligen, maar geen helden. En ik denk dat we beter over Elia kunnen spreken als heilige, een aan God gewijde, dan een held. We hebben hier te maken met een mens die van genade leeft. En gemeente, wat blijkt hier ook? Dat een gelovige is niet altijd een gelovende. En dat herkennen we misschien wel. Want het geloof functioneert dat bij u en jou 24 uur op een dag. Een gelovige is niet altijd een gelovende. Dat zie ik hier bij Elia, ik kom het ook tegen bij David, dat er momenten in zijn leven zijn waarvan je denkt, ben jij nou een kind van God? En trouwens, gemeente, we hoeven toch niet zo ver van huis. Kijk eens naar je eigen leven. Ben jij nou een gedoopt gemeentelid, een beleidend lid? Ben jij nou een volgeling van Christus? Gemeente, wat zijn we kwetsbaar? Net als Elia. Hij bleef pal staan voor Achab, maar hij gaat op de vlucht voor Achabs vrouw. En hij gaat zonder overleg met God, gaat hij op pad. En zijn knecht loopt met hem mee. Ik heb zo'n idee, u zal zeggen, het staat er niet letterlijk en daar heb u helemaal gelijk in. Maar ik heb zo'n vermoeden als ik kijk waar hij terecht komt en hoe hij reageert. Ik heb zo'n idee dat er nog een paar meer met hem meegelopen zijn. Behalve zijn knecht. Ik dacht dat angst ook met hem meeliep. Sprekende geweten loopt met hem mee. Elia, zegt het geweten, waar is jouw vertrouwen op de Heere? Waarom sla je nou deze weg in naar het zuiden, heeft God al gezegd. Elia, die komt op een historische plek bij Beersheba en hij neemt een onverstandig besluit. Het staat er zo heel eenvoudig, hij laat zijn knecht achter. Gemeente, is dat wel wijs? Als je zelf in de greep van angst zit, als je zelf op de vlucht bent, als je Gods vertrouwen onder druk staat, is het dan wel handig om jezelf te isoleren? Het is natuurlijk heel goed voor ons allemaal dat er tijden in ons leven zijn dat we alleen zijn. Altijd mensen om je heen en altijd herrie om je heen, dat is niet goed, ook niet voor je verhouding met God. Stille tijd is noodzakelijk. Maar er zijn van die tijden, gemeente, in uw en mijn leven, dat het niet goed is als we ons isoleren van anderen. Als je zelf in de gaten hebt van ik ben in een geloofsdip aan het komen. Als er sprake is dat de boze dicht op je huid zit en je van alles influistert, zodat je schrikt van jezelf, dan is het niet verstandig dat je jezelf opsluit en mensen op afstand houdt. Dan is dat juist nodig dat je dat niet alleen je hart uitstort voor de Heere, maar dat je ook deelt met mensen om je heen, zodat zij voor je kunnen bidden. Dat zij voor je bidden als je het zelf niet meer kan en ook niet meer wil. Elia isoleert zich. Dat is nou diezelfde man die daar op de Karmel stond. Als de man van Stavast. Hij ligt nu onder in het dal. Misschien een beetje hetzelfde. Afgezwakt. Als waar we het over hadden aan het begin. Over dat vakantiekampgevoel, die beleving. Je was geestelijk bijgetankt, je werd als door arendsvleugels gedragen. En je bent 3 weken thuis en je laat je veren hangen. Een paar weken terug op de toppen van de berg, letterlijk en geestelijk in Oostenrijk. Zo vol je toen was, zo leeg ben je nu. We hebben het in het gebed al naar voren gebracht, gemeente. Vorige week hebt u hier de tafel aangericht gezien en hier mocht de dood van de Heere worden herdacht. Wat was de Heere goed voor je? Je kreeg de zichtbare tekenen van zijn liefde te zien en te proeven. En u zegt, als ik terugkijk, dan heb ik het toen ook beleefd door het geloof. Dat het verworven heil van de Heer Jezus was ook voor mij. Ik mocht mijnen. En de Heilige Geest heeft in mijn hart bevestigd mijn kindschap van God. Misschien zijn er wel onder ons die zeggen, het is ook weer woensdag geworden. En toen was het heel anders. Trouwens, maandagochtend was het al raak. De spanningen op mijn werk waren precies dezelfde als van vrijdagmiddag. En het was net alsof de geloofsaccu leegliep. En ik heb het maar tegen de Heere gezegd. Heere, hier ben ik, arme tobber dat ik ben. Ik kan ook niks vasthouden. Niks vasthouden. Ik zou het willen doen, op willen sluiten in een doosje, de beleving. Maar het loopt zomaar weg. Deel je tobberij met een ander. Elia die laat zijn knecht achter en hij loopt door de woestijn in, gemeente. Als je dat eventjes nagaat. Mensen die in Israël zijn geweest, die in de woestijn zijn geweest, die zullen het beamen. De woestijn in moet je nooit alleen. Want dat is regelrecht de zelfdoding als je zonder eten en drinken alleen de woestijn ingaat. Dat is vragen om je dood. Nou, dat doet hij dan ook, vragen om zijn dood. Wat is een mens, zeg gemeente? Een mens van de Karmel is dezelfde die in de woestijn terechtkomt. Moet je eens horen wat hij bidt. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil. Nou, helemaal niet. Er is niks van Gods bij wat hij bidt. Nu Izebel hem naar het leven staat, zegt Elia, Heere God, hier ben ik. Ik bied mijn leven aan u aan. Hier hebt u het. Bij mij is het op, bij mij is het uit, bij mij is het helemaal over. Kan niet meer. Ik ben niet sterker dan mijn vader, die er ook aan onderdoor zouden zijn gegaan als ze hetzelfde hadden beleefd als ik, zegt hij. Dat is nou dezelfde man die de Baal-profeten uitdaagde. Dezelfde man. Maar in een andere situatie. Ik zei al, gemeente, een gelovige is niet altijd een gelovende. En hier lijkt Elia helemaal op Jeremia die in een dip ook het uitroept. Ik wilde wel dat ik nooit was geboren. Het zijn allemaal dezelfde bidders. Herkent u het? U bidt vandaag, u bad woensdag. U bent dezelfde bidder, maar de omstandigheden zijn anders. En dat is het nou juist, gemeente. Wij zijn niet altijd dezelfde. En onze situaties verschillen en bij ons wisselt onze stemming. En als bij ons de rector uit is, dan worden dwergen reuzen. Toch? Dan wordt irritatie bij je agressie. Dan verandert moed in moedeloosheid. Wie begrijpt me nog? Weet u waar we dan ook last van krijgen? Van blikverenging. Elia ook. Moet je eens horen wat hij zegt. Heere God, ik ben nog de enige die is overgeschoten die trouw is aan u. Gemeente, als wij in een dip zitten, dan hebben we blikvernauwing, maar we lijden ook aan geheugenverlies. O Batja dan, die 100 profeten verborgen houdt, ben je dat vergeten? Oh ja, ik dacht er niet aan. Ik was te vol van mezelf en te veel met mezelf bezig. Ik zal gedenken hoe voor deze, dat moet je nog wel eens tegen jezelf inzingen dan. Ik zal gedenken hoe voor deze mij de Heere heeft gunst bewezen. Wat een oefening van het geloof is dat, gemeente, juist ook als alles onder druk staat. Gemeente, we leren uit deze geschiedenis, en dat zullen we toch wel weten, dat geloven niet iets is wat we in onze binnenzak hebben zitten. Zo even voor het grijpen. Alsof een kind van God altijd op die berg Karmel staat. Altijd het loflied. Altijd in de kracht van het geloof. Vergeet het maar. En dan weet u misschien ook wel uit eigen ervaring, als bij ons de rector uit is, dan is er altijd één bij die ons hele nare dingen in ons oor fluistert. De geloof van jou, je ziet nou zeker wel wat waard is. Nou, het is nog nooit van het goede soort geweest, dat blijkt wel, hè? Herkenbaar, gemeente. Dat de duivel er altijd weer bij is om zout in de wond te wrijven. Dat we moeten zeggen, Heere, inderdaad. De geloof van mij, wat stelt het voor? Wat stel ik u toch vaak teleur? Gemeente, je moet vaak met je eigen hart erin meekomen in de beschuldigingen. En zo gaan we onderuit en liggen we onder de bremstruik. De apostel heeft wel gelijk als hij zegt, ik draag de schat van het evangelie in een aardevat. Inderdaad, gemeente, dat leven van ons is als een aardevat waar barsten en scheuren in zitten. Ik zie Elia eerst nog zitten, maar dan gaat hij liggen. Hij wil slapen. Zeg ik te veel als ik denk dat hij wil ontslapen? Kom hem maar halen, Heere. Het hoeft niet meer. Gemeente, ik vind dit een hele menselijke uitspraak. En ik stel me zo voor dat u deze uitspraak wel eens eerder hebt gehoord van mensen om u heen. Je hoort het wel eens in het pastoraat dat mensen zeggen, ik heb het gehad met het leven. En dat kan je soms heel goed indenken als je de biografie kent van de mensen. Als je op hoge leeftijd bent gekomen en je ligt dag in dag uit op bed. En je hebt het dan over de kwaliteit van het leven. Dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, ik wilde wel dat God me kwam halen. Maar ik vind het ook vaak zo'n moeilijke uitspraak, gemeente. Want als je bidt, Heere God, haal me maar, dan komt er wel een heel ernstige vraag naar je toe. Als God nou eens doet wat jij vraagt, en hij komt jou halen op jouw tijd, kan je dan zonder verschrikken voor hem verschijnen? Dan komt de vraag naar je toe, ben ik met die heilige God verzoend door het bloed van Christus? Want als je het leven uit wil, maar je kent de Heere Jezus niet als je persoonlijke borg en middelaar, en je weet niet van verzoening door voldoening van Christus, dan kan je het leven wel uit willen, maar je komt de hemel niet in. Dat vind ik het moeilijke in die uitspraken van, ik wilde maar dat hij me kwam halen. Als ik het leven uit wil, kom ik dan bij God binnen. Want daar moet dan toch wel grond voor wezen in ons leven. Dat we geoefend werden in onze goede dagen in het zien op Christus. En dat we hebben leren leven van de verdiensten van het Lam. En dat we als kind van God het vaderhart Gods kennen. Elia zei: het is genoeg. En God verhoort het gebed niet. Elia zegt: ik heb er genoeg van. En God zegt: maar ik nog niet. Gemeente, wat hebben we toch een goede God. Dat hij die smeulende vlaspit, want dat is Elia toch, dat hij die niet uittrapt. Maar dat God een bode stuurt en niet om Elia door elkaar te rammelen. Maar door hem zachtjes aan te raken. Gemeente, wat een mooi beeld. Dat Elia door een engel wordt aangeraakt. God stuurt engelen op ons pad. En dat kan zomaar iemand wezen uit je kennissenkring, uit je vriendenkring, die jou een hand geeft. Of zijn hand op je schouder legt, je aanraakt. Of die zijn hand op jouw hand legt. Aangeraakt worden. En er wordt tegen je gezegd: sta op, kom uit je bed. Eet en drink. God die zorgt ervoor dat dat lichaam van Elia dat uitgeput is, dat het nieuwe kracht krijgt. Eerst eten, dan drinken. En wat mooi, hè, dat als Elia eerst weer is gaan liggen, dat hij dan weer wakker wordt geroepen. En dat de engel als het ware tegen hem zegt: en nou eruit. En nou aan de gang. Je zou het zomaar over kunnen zetten naar onze dagen, dat we tegen mensen die in een dip zitten zeggen: en denk erom dat je op tijd uit bed komt en dat je eet en drinkt en dat je het een en ander gaat doen. Want op bed blijven liggen, niet meer eten en niet meer drinken, daar knap je niet van op. Een koek en water in de woestijn. Gemeente, wat hebben we toch een zorgende God. Heeft u nog een nasmaak van vorige week? Toen stond hier de tafel in de woestijn. Voor vermoeide en belaste was er brood. Zichtbare tekenen van Gods trouw. Gods genade. En dat stukje brood dat u hebt geproefd, het wees heen naar de Heere Jezus. Die heeft ook gebeden. Die deed in zekere zin hetzelfde als wat Elia deed. Elia die zei tegen zijn knecht: blijf hier, ik ga verder. En de Heere Jezus die zei tegen Petrus, Jacobus en Johannes: blijf hier, dan ga ik daar bidden. En Jezus heeft gebeden. Niet, het is genoeg, maar uw wil geschieden. En het is door zijn gehoorzaamheid, hè, dat er genade is voor u en jou, die bij tijden soms zo kwalijk bidt. En hij heeft ons met dat stukje brood gevoed en met die teug wijn verkwikt om verder te kunnen. Verder als struikelende volgeling van Christus. Achter Christus aan. Die als hoogste profeet en als enige hoge priester het heeft uitgeroepen. Niet het is genoeg, maar het is volbracht. Door hem genade voor familie van Elia in Noordwijk. Om verder te kunnen. Door het leven heen. Onvermoeibaar is zijn trouw. Richting vermoeiden die tot hem zuchten. Zijn trouw is groot. Dank. Drie-enige God. Nog eventjes die vraag van het begin. Wie is de constante factor als er bij ons van alles en nog wat verandert? God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest zijn dezelfde. Elke dag. Op de top van de berg. Of onder in het dal. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen. Van Psalm 138. Daarvan het tweede vers. De Heer hoort Elia's gebed, maar hij geeft niet wat hij vraagt. Hij geeft hem kracht, want er is nog werk te doen. Wat moet Elia gaan doen? Laten we dat zeggen met woorden uit het tweede vers van Psalm 138. Hij moet de lof en de eer van God laten horen aan de vorsten. Tweede vers van 138. Met en voor elkaar bidden en danken. Geprezen bent u, drie-enige God. U bent van dag tot dag dezelfde. In uw recht en in uw genade. Bij ons wisselt er van alles. De levensomstandigheden. Schommelingen in ons gevoel. Schommelingen in de beleving van het geloof en ook in de beoefening van het geloof. Als gelovigen zijn we niet altijd gelovende. U weet, Heere, hoe we in elkaar zitten. En we roemen u in uw bewogenheid. Dat u telkens weer uw handen naar ons uitstrekt. Heere, geef dat wij trouw beoefenen en gedenk hen bij wie het leven moeilijk is, bij wie de relatie met u onder druk staat, bij wie het donker is. Heere, zou u de gordijnen willen openschuiven en zicht willen geven op het vriendelijk aangezicht van u in Christus? We zijn daarbij zo diep afhankelijk van uw overkomst. Dat hebben wij niet in de hand, dat dwingen wij niet af. We smeken erom. Heren, wij bidden u, gedenk hen die in de dalen zijn. Ook in de dalen van de schaduwen van de dood. Grijp hen en houd hen vast. Wees bij hen die het moeilijk hebben. Geef dat zij in de dagen van licht, zij zich in u hebben gesterkt. Want Heren, waar u begint, daar zal u ook voleindigen. Ook al kunnen er momenten in ons leven zijn dat we geen zicht meer hebben op het begin en niet meer op het eind. Maar u bent de alwetende God. Geef volharding. En wil bij u trekken, aan uw voeten brengen degene die van verre staan. En wil het hart verbreken van hen die zonder Christus, zonder borg, zonder hoop, zonder toekomst, de toekomst inleven. Heren, wilt u nog maar de voet dwars zetten. Opdat we op tijd zullen struikelen en aan uw voeten terechtkomen. Bewaar ons ervoor dat we in de eeuwige duisternis vallen. Neem ieder van ons in uw heilige hoede. Wil ons bekwamen tot datgene waartoe we geroepen worden, het zij op school, in de studie, op kantoor, onderweg, thuis. Wees met hen die door het uiteenlopende omstandigheden van werk verstoken zijn. Wees hen een God van nabij. We zijn in uw koninkrijk nooit zonder werk. Geef dan dat we onze voetstappen in uw spoor zullen zetten en in uw koninkrijk dienstbaar zijn. Heren, wees met de ouderen, zij die in de avond van het leven zijn. Wil hen uitzicht geven op de troon en op het Lam. Dat een uitzicht is waarbij verlangen bij tijden wordt geoefend. Wij bidden de zieken in uw handen, Heer Jezus. Wees bij hen die met hun denken uit balans zijn. Geef dat er luisterende oren zijn. Mensen die ook bij tijden niets zeggen, maar er zijn. Heren, wij bidden u voor deze wereld, voor alles wat er gebeurt, waar mensen op de vlucht zijn. Wij bidden u, schenk vrede daar waar mensen op de vlucht zijn geslagen. Wil overheden bekwamen in de diplomatie om te komen tot beëindiging van onlusten. Opdat mensen een stil en een gerust leven kunnen leiden daar waar hun wieg stond. Zegen de overheden ook in Europa om op barmhartige wijze er te zijn voor de vluchtende medemens. Geef, Heren, dat we royaal, loyaal zijn aan hen die een dak boven het hoofd behoeven en een nieuw perspectief van leven zoeken. Hoor ons gebed, bekwaam verantwoordelijke in deze. Heilige Geest, we zijn ook hierin op u aangewezen. Wees met de gemeente waartoe we behoren. Gedenk allen die een taak hebben. Wees met de broeders ambtsdragers. Gedenk hen. Ook in het winterwerkseizoen bij de vele activiteiten die geschieden. Uw woord keert nooit ledig terug tot u. Heere, laat het zijn dat het woord dat we met elkaar mogen delen ons verbreekt en vertroost. En dat het niet bij ons leidt tot verzet. Hoor ons gebed. Aanvaard onze dank. Om Jezus wil. Amen. De slotzang, gemeente, is van Psalm 84 en we zingen daarvan de versen 3 en 6. Psalm 84, het derde en het zesde vers. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie-enige God. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.